Zo, goede avond aanwezigen en mensen die naar het bandje luisteren of de opname van deze avond luisteren. Mijn naam is Gijs Bennau en met elkaar doen we de Romeinenbrief als toerustingsavond van de gemeente Ebenezer. En we zijn met elkaar gevorderd tot aan Romeinen hoofdstuk 9 en we gaan vanavond proberen het gedeelte vanaf vers 14 tot vers 18 met elkaar te behandelen. En voordat we dat gaan doen, zullen we met elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn, met elkaar uw woord mogen openen en daar uw leiding over vragen. Een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dank u wel daarvoor dat u dat wilt geven. Dank u wel dat u ons daarin heel liefdevol en genadig nabij bent. Dat we met uw woord bezig mogen zijn. En als we die stap weer nemen en soms dan zijn er zoveel dingen die dat lijken te verhinderen. Dan is er van alles en nog wat te doen. Maar als we dan toch met uw woord weer bezig zijn, dan valt er als het ware een soort rust en vrede over ons. En dan vallen zoveel dingen weg die zo belangrijk schijnen. En dan gaan we beseffen wie u bent. Vader, en dat mogen we dan als een rijke schat weer opslaan in ons hart en meenemen in dat drukke gewoel van elke dag. In dat heen en weer geslingen wat de wereld veroorzaakt in alle emoties en alle gebeurtenissen. En bij u, Vader, is alles rust en vrede. De vrede die de mensen zoeken. De rust dat u in een geweldig voornemen van eonen alles al van tevoren heeft uitgewerkt en dat u in alles dat geweldige voornemen, dat geweldige plan van eonen tot uitvoering brengt in Christus Jezus onze Heer. Dank u wel, Vader, voor die geweldige zekerheid, voor alle beloftes die u geeft, die zo rijk en overweldigend groot zijn dat we ze waarschijnlijk uit ons hoofd nauwelijks kunnen tellen. Laat staan dat we ze ten diepste verstaan. En stapje voor stapje brengt u ons dichterbij bij dat geweldige geheim van uw omgang met mensen. Het geweldige geheim dat u de barmhartige bent. Dat u ons lief heeft. En dat u kosten nog moeite gespaard heeft om dat te tonen. De kosten en moeite die we mochten zien op Golgotha. Dank u, Vader, dat u ons werkelijk lief heeft en er alles voor over had. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, Golgotha klonk er in het gebed. En dat brengt ons gelijk natuurlijk aan het moment dat we met elkaar op weg zijn naar wat we noemen Goede Vrijdag. En daarna naar Pasen. De dood en daarna de opstanding, de begrafenis en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Waar uiteindelijk heel Gods plan op rust, de grote geweldige pijler van al Gods handelen. Voorafgaand aan het kruis en na het kruis. En daar mogen we over nadenken. We zijn met elkaar bezig in de Romeinenbrief. En dat is hoofdstuk 9 en ik moet eerlijk zeggen, dat ik wel eens gedacht heb, wat moeten we nou toch met hoofdstuk 19 en 11? Kunnen we dat nou niet gewoon even overslaan? En dan loopt het zo lekker door van 8 naar 12. Maar het staat er niet voor niks. En als je het zo bestudeert, dan kom je er toch achter dat zo'n essentieel gedeelte is om, ook voor ons, het is niet alleen maar over of voor Joden geschreven. Het is echt om voor ons te gaan verstaan wie God is en wat God doet. En ja, hij onthult zichzelf ook in die hoofdstukken. En dat zullen we vanavond wel merken in hoofdstuk 9. Op zo'n bijzondere manier. En hij heeft Paulus daarin zo enorm geïnspireerd door de uit de geschiedenis van het volk Israël. Die voorbeelden te nemen die aangeven wie God is en hoe we daar ja, over kunnen nadenken, maar ook hoe we ons in wezen een beetje bescheiden opdienen te stellen tegenover die geweldige God. Want soms hebben we wel eens de neiging om te zeggen, om het idee te hebben dat we God, ja, we kennen hem zo goed, dat we hem als het ware als een soort vriendje behandelen, maar ik denk toch dat de zaken ietsje anders liggen. Alhoewel hij wel ons heel vriendschappelijk gezind is. Dat mogen we nooit vergeten. Goed, we gaan met elkaar lezen uit hoofdstuk 9. Ja, het gaat vanavond over de verzen 14 tot en met 18. Maar ik denk, als we daar gelijk op inspringen, dan missen we een heel klein beetje het verband. En ik denk dat het dan goed is om een klein stukje daarboven te beginnen in vers 11. Romeinen 9, vers 11. En dan gaat het over Jacob en Esau. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en nog goed, nog kwaad hadden gedaan, omdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienbaar zijn. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Wat zullen we dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt of rent, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Nou, maar even tot daar. Dat is het gedeelte waarover we vanavond met elkaar gaan nadenken. En zoals de vorige keer even geklonken heeft, er worden een aantal vragen gesteld. En de eerste vraag was, zou Gods woord vervallen zijn? He, dat is een gedeelte uit Romeinen 9 vanaf 6 tot en met 13. Zou Gods woord vervallen zijn? Nou, daar is een antwoord op gekomen. God kiest niet op grond van vlees en hij gaat voorbij aan voorrechten, al dan niet vermeend of vastgelegd in regels. En daar sloot eigenlijk dat gedeelte op aan wat ik net uit vers 11 las, dat de oudste zal de jongste dienbaar zijn. Dat is zeer ongebruikelijk in Israël, want het eerstgeboorterecht leefde daar heel sterk en werd ook enorm in ere gehouden. Esau was de eerstgeborene, maar hij zou dienstbaar zijn aan de jongste, Jacob. Is dat onrechtvaardig? God had dat zo bepaald. God had tegen Rebecca gezegd, voordat ze nog maar geboren zijn, zo gaat het gebeuren. Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God, kan je dan afvragen. Nou, over dat thema gaan we vanavond praten. Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Of, misschien kan je ook zeggen, soms lijkt het wel eens of God een beetje willekeurig handelt. Kan je wel van hem op aan? Is hij nou wel echt rechtvaardig? En ik hoop dat we vanavond gaan beseffen wat de achtergrond van die vraag is en met name wat het antwoord op die vraag is. Nou, een klein stukje inleiding en ik heb de studie van broeder Rogers gebruikt en daar een beetje een samenvatting van gemaakt. En we gaan even heel vlug in vogelvlucht die versen 14 tot en met 18 inleiden en daarna gaan we vers voor vers er wat dieper op in. We zijn nu toegekomen aan een gedeelte dat al vele jaren het toneel is geweest van controverses en discussies tussen verschillende leerscholen en kerken, kerkgenootschappen, groepen enzovoort. Uit de geschiedenis van deze woordenstrijd en al die verschillen in uitleg is in ieder geval duidelijk geworden hoeveel schade er aangericht kan worden door menselijke uitleg en menselijke tegenstellingen. Het is niet zo verstandig om wijzer te willen zijn boven wat er geschreven staat. En dat leidt slechts tot het willen aanpassen van de schrift tot de eigen geloofsovertuiging. Nou, dat is wat we vroeger wel eens noemden de schrift laten buikspreken. Een vreemde uitdrukking. Maar dan zie je niet dat de ander praat, maar het lijkt net of hij de schrift laat praten, zal ik maar zeggen. Maar niks is minder waar, hij praat zelf. En ja, ik moest net toen ik dat zo even samenvatten, opschreef, toen moest ik ineens denken aan die concordante vertaling die we hebben. Dat maakt het namelijk onmogelijk om de schrift aan te passen naar je eigen inzichten. Want wat is concordant vertalen? Dat is consequent vertalen. En dat is niet consequent fout vertalen naar wat je zelf denkt, maar dat is een schriftwoord nemen en op al de vindplaatsen dat schriftwoord controleren en dan zeggen, dus kan het niet anders dan die en die betekenis hebben, want die past voor al die vindplaatsen. En als je zo al die woorden onderzocht hebt op al die vindplaatsen en je gaat dan vertalen, dan kan je niet ineens af gaan wijken omdat het tegen je wil ingaat of tegen je zin ingaat. Maar dan laat je de schrift spreken wat hij zegt. En concordant vertalen heeft één voorwaarde, is, en dat is dat we geloven dat God precies weet wat hij zegt. En als hij Rome zegt, dan bedoelt hij niet Jeruzalem. En als hij dood zegt, bedoelt hij niet leven. En als hij ziel zegt, dan bedoelt hij geest, enzovoort. Hè? En dat komt ook tot uiting in een concordante vertaling. En dan kan je de schrift niet meer laten zeggen wat je zelf meent of denkt of wil. En je loopt wel eens tegen een stukje aan van dat je zegt, van, wat zou dat nou toch te betekenen hebben? Ik heb altijd gedacht zus en zo, maar nu met die vertaling in mijn hand kom ik er zo niet meer uit. Het lijkt wel of de schrift wat anders zegt dan ik altijd dacht. En als je dan gaat studeren, nou, dan word je rijk. Dan word je echt rijk. Goed, het aanpassen van de schrift naar je eigen gedachten, dat leidt over het algemeen dus weer tot nieuwe tegenstellingen. En over het algemeen ook tot hete hoofden en koude harten, zeggen we dan. Tussen de verschillende groepen van gelovigen. Eén ding is zeker, waarheid staat nooit tegenover waarheid. Je kan niet, ja, ik neem wel eens als voorbeeld, misschien kent u die nog, ik geloof dat die weer een beetje in de mode is, die kubus van die Hongaar met al die kleurtjes. Weet u dat nog? Die kon je zo draaien en doen, die heeft 6 gekleurde vlakken en als je dan eventjes hem helemaal door elkaar husselt, moet je weer zien dat je die 6 gekleurde vlakken terugkrijgt. Nou, ja, ik wil niet zeggen een heidens kawaii, Joden doen het waarschijnlijk ook, maar dat is een heel kawaii. En wat er nou gebeurd is, op een gegeven moment heb je 1 of 2 vlakken goed. En dan kan je natuurlijk die kubus in je hand nemen en de rest verbergen en laten zien, kijk eens hoe knap, ik heb 1 vlak en hier heb ik ook nog een vlak. Maar als je dan de hele kubus laat zien, is de rest een rommeltje. Dat past helemaal niet. Dus dat ene of dat andere vlak dat wel goed is, is nog niet de volledige oplossing van de kubus. En zo hanteren mensen ook vaak de schrift. Zeggen ze, oh kijk eens, wat een waarheid ik hier heb. En als je het dan in de volledige context van de schrift plaatst, dan is de rest een rommeltje geworden. En dan spreekt de schrift zich tegen, in plaats van dat het de volledige waarheid is. Nou, zo vergelijk ik het maar een beetje met die kubus. Misschien dat u daar dan ook een beetje ook het idee van hebt. Oh ja, het moet allemaal kloppen. Het moet niet maar een beetje hier en daar kloppen en de rest vergeten. Waarheid staat nooit tegenover waarheid. En als je denkt dat de schrift zich tegenspreekt ergens, dan wordt het tijd dat we daar eens goed naar gaan zitten kijken hoe het werkelijk in elkaar steekt. Want de schrift spreekt zichzelf niet tegen. Nooit. We zouden er goed aan doen om naar God te luisteren en alles te geloven wat hij zegt. En niet die halve waarheden die sommige tegenstelling oproepende groepen verkondigen. Wanneer de apostel verklaart dat Gods keuze niet wordt bepaald door menselijk gedrag, wordt er direct geprotesteerd. En dan zegt men dat God onrechtvaardig zou zijn. Paulus wijst deze redenering verontwaardigd af. In vers 14 doet hij een beroep op de schriften die de Israëlieten als gezaghebbend beschouwen. En hij bewijst dat God barmhartigheid of bestraffing uitdeelt aan wie hij wil. En dat wordt dan behandeld in hoofdstuk 9, de versen 15 tot 18. Daarna gaat hij verder om de gerechtigheid en volkomen onvoorwaardelijke rechten van God aan te tonen. En daar staan we niet zo vaak bij stil, denk ik. Dat God onvoorwaardelijke rechten heeft. Dat is iets dat is ons een beetje vreemd. Wij vinden eigenlijk dat God alleen maar onvoorwaardelijke plichten heeft. Op grond waarvan? Op grond van mijn blauwe ogen? Of jouw mooie haar? Of je mooie gelakte nagels? God heeft onvoorwaardelijke rechten. God was barmhartig tegen Mozes. Alleen maar omdat hij barmhartigheid wilde tonen. En vanuit deze uitspraak leidt Paulus het grote principe af dat Gods barmhartigheid onbeïnvloedbaar is. Hij is barmhartig over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Dat is een tekst die in dit gedeelte voorkomt. En Gods barmhartigheid is onbeïnvloedbaar. Dat is wat? Dat plaats gebed misschien ook nog wel eens in een ander licht dan we wel eens denken. Dat is vers 16. Een andere schriftplaats spreekt over Gods toorn of verontwaardiging, hoe je het noemen wil, tegen Farao. En dat God Farao tot opstand bewoog, zodat die kant van zijn werkzaamheid ook bekendgemaakt zou worden. In vers 17. God is actief bezig. Niet om Farao over te halen om dat volk te laten gaan. Nee, God is actief bezig om Farao tegen te houden om dat volk te laten gaan. Nou, stuurt hij iemand op Farao af om te zeggen, laat dat volk gaan. En je zal, als je het verhaal leest, dan zie je dat na een plaagje of zes, denkt de Farao, nou ja, nou is het toch wel welletjes geweest. Dus nou moet God in actie komen om Farao's hart te verharden. Want anders zou hij ze veel te vroeg laten gaan. Onbegrijpelijk in onze ogen. En God doet het zo. En we gaan misschien eraan toekomen op deze avond om te ontdekken waarom God dat doet. Vervolgens leidt Paulus weer af dat het dus Gods wil is die bepaalt of hij barmhartigheid aan een zondaar betoont of dat hij een zondaar verhardt. Zo, dat was even in vogelvlucht de versen 14 tot 18. We gaan er nu gewoon vers voor vers wat dieper op in. Vers 14 zegt dan, wat zullen wij dan uitspreken? Wat zullen we dan zeggen? Wat zullen we dan uitspreken? Zou er ongerechtigheid, onrechtvaardigheid zijn bij God? Onrechtvaardigheid zijn bij God. Deze vraag wordt, wat zullen wij dan zeggen? Wat zullen we dan uitspreken? Deze vraag wordt in de Romeinenbrief 7 keer gesteld. En verder nergens anders in de Griekse schriften. En 6 keer volgt er op deze vraag een tegenwerping. Zoiets als volstrekt niet. Die er alleen maar toe dient om de opgeworpen vraag te weerleggen. Nou, in dit geval is zo'n vraag, wat zullen we dan uitspreken? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Wanneer je dat leest, wat zullen we dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Met een vraagteken? Volstrekt niet, is het antwoord dan van Paulus. Niet, en letterlijk staat er eigenlijk niet zoals het in de MBG staat, zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Maar er staat, wat zullen wij dan zeggen? Wat zullen we dan uitspreken? Niet dat er ongerechtigheid is bij God. Deze korte uitspraak heeft iets in zich, alsof hij wil zeggen, je wil me toch niet vertellen dat er onrecht zou bestaan in Gods rechtspraak, voor, ja, beeldend gezegd, de rechtbank van God. Paulus wijst dit verontwaardigd af en gaat nu eigenlijk verder met degene die deze vraag, theoretisch gesproken, gesteld zou kunnen hebben. De verworpen Israëliet. Hey, wat staat er nou ineens een verworpen Israëliet? Weet u nog het begin van hoofdstuk 9? Waarom had Paulus zo'n groot hartzeer? Een groot smart en een voortdurend hartzeer? Want hij zou wel van Christus verbannen willen zijn ter wille van zijn broeders naar het vlees. Met andere woorden, die broeders naar het vlees, die hadden niet dezelfde weg gelopen die Paulus gelopen had. Die hadden de Christus niet aanvaard, die hadden dat evangelie niet geaccepteerd. En daar heeft Paulus een groot hartzeer van. En we kunnen zeggen, die verharding die over Israël gekomen is. Hoofdstuk 11 gaat daar over dat geheimnis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen binnengaat. Nou, dat zijn dus wat hier genoemd wordt, die verworpen Israëlieten. Over wie die verharding gekomen was. Die verworpen Israëliet zag niets verkeerd in de keuze van Isaac en Jacob. En ook vond hij het niet onrechtmatig dat Ismaël en Esau zouden worden afgewezen. Isaac werd gekozen en Ismaël werd weggestuurd. We kennen die geschiedenis, hè? Uit Genesis. We hebben net gelezen, Jacob, die niet de eerstgeborene was, die werd gekozen. En Esau, die wel de eerstgeborene was, die werd afgewezen. Het staat er zelfs zo sterk van, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En we hebben dat een vorige keer al een keer misschien gehoord in een uitspraak, dat God ziet Esau aan zoals hij is als mens. En hij ziet Jacob aan zoals Jacob in de toekomst zal worden, zoals God hem vormt. En misschien nog veel verder het beeld van het duizendjarig rijk van Israël en het koninklijk priesterschap en zelfs in het laatste tijdperk dat zij dus over de volken zullen regeren. God ziet in Jacob iets voor de toekomst, zoals hij hem maken zal, terwijl hij Esau ziet zoals hij is als mens. En we weten uit Romeinen 3 dat God alles wat vanuit de mens zelf gedaan wordt. Niemand is rechtvaardig, zegt Paulus, zelfs niet één. Niemand die God ernstig zoekt. Nou, en dan zegt hij eigenlijk dat alle mensen zijn onnut geworden. Nou, zo ziet God Esau. Zo ziet God ook jou en mij. Op onszelf. Maar als hij kijkt op ons zoals hij ons zal maken in Christus, dan is het een heel ander verhaal. En nou, dat is nou het grote verschil, zoals God naar Jacob kijkt en zoals God naar Esau kijkt. En die Israëlieten die hadden er geen enkel probleem mee. Ismaël, ook, stuur hem het bos maar in. God geeft hem nog een belofte mee. Maar hij kiest voor Isaac, want Isaac was het zaad van de belofte. Terwijl Ismaël was vrucht van menselijke inspanning. God een handje helpen. We staan allemaal klaar. Oh, God wil geholpen worden. Nou, dan staan wij vooraan met onze neus. We zullen God wel eens even helpen. Het kan alleen maar fout aflopen. Het kan alleen maar helemaal fout aflopen. Nou ja, niet echt fout. Want God wist dat natuurlijk. Maar het is toch niet zo verstandig om God voor de voeten te lopen. Nou, als nou die afgewezen Israëliet, die verworpen Israëliet, helemaal eens is met die keuzes van God. Die in wezen keuzes zijn die niet helemaal recht doen aan het eerstgeboorterecht. Ismaël was de eerstgeborene. Esau was de eerstgeborene. En die twee worden afgewezen. Ja, maar daar hebben ze helemaal geen probleem mee dat God even afwijkt van de reglementen. Want het past ze wel. Want nou zijn zij, vanuit Isaac vandaan en vanuit Abraham, Isaac, Jacob vandaan, zijn zij de uitverkorenen. Maar als je het daarmee eens bent, dan moet je het ook eens zijn met de consequenties van Gods handelwijze op die manier. Dat God niet altijd maar doet zoals het jou past. Kijk, het protesteerde namelijk, die verworpen Israëliet protesteerde wel tegen de toepassing van dit principe op hen zelf. De voorbeelden van Paulus beschreven in principe dat de uitsluiting van de Israëlieten zou rechtvaardigen, terwijl ze zich zo zeker waanden omdat ze zaad van Abraham waren. En zelfs ijver aan de dag legden voor God. Nou, dan kan je in hoofdstuk 10 vers 2 lezen. Hè? Ze hebben ijver voor God, maar geen erkenning. Ze hebben geen erkenning of geen werkelijk diepe bewustzijn van wie God is en wat God bedoelt te doen. Paulus had een uitspraak gedaan die namelijk voor hun verwachting fataal was. Wat had Paulus gezegd? Niet uitwerken. Niet uitwerken de wet zal je gerechtvaardigd worden. Nou, en ze waren niet anders bezig als uitwerken de wet, trachten ze gerechtvaardigd te worden. Goede werken doen om gerechtvaardigd te worden. De wet vervullen om zo bij God aanspraken te kunnen opbouwen. Daar waren ze mee bezig. En Paulus die hakt dat allemaal onderuit en die zegt niet uitwerken. Nou, en daar zijn ze het dan niet mee eens. Ze zochten een gerechtigheid zoals die zou zijn uit werken van de wet. En zo zegt vers 32 het. We kunnen er wel even vlug naartoe bladeren. Hoofdstuk 9 vers 32. Wat zullen we dan zeggen? Nou, kijk eens. Wat zullen we dan uitspreken? Dat is één van de zeven keer. Hè? Dit. Heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Namelijk gerechtigheid die uit het geloof is. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven staat. Zie, ik leg een Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Israël was bezig met werken van de wet om gerechtvaardigd te worden. En Paulus had al zeer duidelijk aangetoond dat dat een onmogelijkheid was. En ik hoop dat wij dat allemaal ten diepste beseffen. Wanneer de wet als maatstaf gelegd wordt, zelfs naast gelovigen, maar dan zeg maar hun wandel beoordelend naar het vlees, laat ik het zo maar zeggen. Zelfs gelovigen, als je die dus puur op hun wandel beoordeelt naar het vlees, die vervullen de wet ook niet. Absoluut niet. En Paulus had aangetoond, ik heb net al gezegd, niemand is rechtvaardig. De wet zegt dat niemand hem houdt. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. En daar waren de Joden nog steeds niet achter. Die dachten, oh, we hebben de wet gekregen omdat we zo goed zijn. Nee, de wet moest aantonen dat ze juist niet goed waren. En daarin waren ze helemaal niet minder dan anderen, want niemand is goed, zelfs niet één. Ze zochten een gerechtigheid zoals die er zouden zijn uit werken van wet. Ze hadden de wet zo verkeerd begrepen door te denken dat het gedrag van mensen de keuze van God zou beheersen en er tegenover hem een soort claim, een recht opgebouwd kon worden. Alsof Gods keuze gebaseerd is op iets van menselijke deugd. En alsof Gods afwijzing gebaseerd zou zijn op het ontbreken van bepaalde deugden. Dat is een manier van denken die heel menselijk is. En dus niet geestelijk. Als Paulus nu eens had gezegd dat de keuze voor Jacob en de afwijzing van Esau gebaseerd was op Gods voorkennis over hun karakter. Hè, want ja, ik bedoel, als God van tevoren al tegen Rebecca zegt dat Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En de oudste zal de jongste dienbaar zijn enzovoort. Dus God wist al van tevoren hoe die twee jongens zich zouden ontwikkelen voor ze maar geboren waren. Ja, dan redeneren mensen. Oh, dus God wist al van tevoren dat Esau een doerak was. En dat Jacob... wat was Jacob? Oh, Jacob was een bedrieger. Oh, ja, wat is nou erger, een doerak of een bedrieger? Zeg het maar. Dus niet op grond van hun daden kiest God. God kiest en daarom is het zo prachtig om te lezen dat hij al voordat ze geboren waren kiest. En daarom is het zo fantastisch om te beseffen dat God ons al kende voor de nederwerping van de wereld. En dat God ons toen al geroepen had. Dus er is helemaal niets van ons, maar van iets van ons dat God beweegt om ons te kiezen. God kiest van tevoren. En zo is het ook hier. En een heleboel mensen draaien het om. Die zeggen, God wist van tevoren dat Esau er eentje was die niet zo op God gericht was. En Jacob, uiteindelijk was Jacob, zal zich toch wel ontwikkelen, op God gericht enzovoort. En omdat God van tevoren wist hoe die mensen zouden handelen en wandelen, daarom heeft God van tevoren al gezegd, nou ja, Jacob, die gaat het toch wel beter doen dan Esau, ik kies voor Jacob. Nou, dat is nou een volkomen omdraaiing van Gods uitspraken. Maar mensen zijn er serieus in. Zoals ze heel serieus zijn in het omdraaien van bijna al Gods uitspraken trouwens. Dus als Paulus had gezegd dat de keuze voor Jacob en de afwijzing van Esau gebaseerd was op Gods voorkennis over hun karakter, dan had er geen gevoel, nou dat woordje moet je maar eens onderstrepen, gevoel, ontstaan van onrecht bij God. Mensen hebben het gevoel, daar heb je het woordje weer, hebben het gevoel dat er onrecht wordt gedaan wanneer God kiest omdat hij het zo wil. En vanwege redenen die hij niet onthult. Nou, mensen vinden dat als God iets doet wat ze niet begrijpen, dan moet je God toch wel even verantwoording aan ons afleggen, want we begrijpen het niet en we vinden het ook niet eerlijk. Zo behandelen wij God. Velen menen dat het evangelie van onverdiende genade, het woordje onverdiend onderstrepen, en genade is ook iets wat eigenlijk dubbelop datzelfde woord inhoudt, onderstrepen, dat onverdiende genade geen rekening houdt met de fatsoen en met het fatsoen en zedelijkheid. Ja, doe ik zo mijn best. En een ander die niet zijn best doet, die komt er ook. Nou, dat is niet eerlijk. Ik ken een prachtige gelijkenis van uit het evangelie. Dan gaat de Heer Jezus vertellen. Zo prachtig, zo prachtig. Nou, er staan er op de markt, hè, dat zijn dagloners, hè, die staan er op de markt. En die zijn blij, die zijn zo blij als ze 's ochtends om 6 uur al aangesproken worden om te komen werken. Dan weten ze zeker, vandaag heb ik geld verdiend. Als ik naar huis ga, kan ik weer eten en kleding voor mijn kinderen kopen. En die worden aangewezen. Die mogen komen. Ze zijn zo blij. Ze mogen de hele dag werken. En er wordt zelfs een goed loon met ze afgesproken voor die dag. En dan, nou, dan ziet die baas van die wijngaard. Hey, er komt mensen tekort. Dus om 1 uur of 9 dan haalt hij er nog een paar. En dat gaat zo de hele dag door. En uiteindelijk zo tegen het sluiten van de arbeidsdag. Zelfs toen haalde hij nog een paar om de laatste druiven of zo te plukken. En dan komt het op uitbetalen aan. En hij betaalt die mensen die van 6 tot 6 gewerkt hebben, betaalt hij wat afgesproken is. Nou, mensen zijn nog steeds blij. Maar die staan daar zo'n beetje na te druilen en zo. En dan zien ze dat op een gegeven moment dat iedereen hetzelfde krijgt. Zelfs die mensen die om 5:45 nog gekomen zijn, die krijgen precies hetzelfde voor dat kwartiertje werk als wat zij gekregen hebben voor die hele dag werken. Wat onrechtvaardig! Is dat nou onrechtvaardig? Eerst waren ze blij. Ze zijn de hele dag. Die zielige mensen die tot 5:45 s'avonds toch nog hebben staan wachten. Tegen beter weten in of er nog iemand kwam om ze nog even aan het werk te zetten. Die waren zielig. Die hebben de hele dag hebben die, in zak en as gezeten. Want wat moesten ze mee naar huis nemen voor hun vrouw en kinderen? Nou, zeg het maar. Is dat onrechtvaardig? Is het onrechtvaardig dat je krijgt wat je afspreekt? Nee, toch? Waarom zou het dan wel onrechtvaardig zijn om een ander hetzelfde te geven? Ook al heeft hij er minder hard voor gewerkt. Nou, dat is in deze, in die gelijkenis proef ik een beetje wat hier ook in dat stencil staat. Hè? Velen menen dat het evangelie van onverdiende genade geen rekening houdt met fatsoen en zedelijkheid. Mensen die dus zo hun best doen om een beetje fatsoenlijk en zedelijk te leven, die krijgen niet meer dan mensen die dat bij wijze van spreken niet doen. Het kan zelfs zo zijn dat mensen, dat God die mensen passeert. En dat is nou hetgene wat we heel scherp moeten begrijpen. Je kan op geen enkele wijze, zelfs niet door fatsoenlijk en zedelijk te leven vanuit het vlees, hè, met je best te doen enzovoort. Je kan geen aanspraken, geen claims opbouwen tegenover God. Want ik heb zo mijn best gedaan en hij niet, dus u moet mij wel eerder kiezen. Dat gaat gewoon niet. Want leg, als God dan zijn maatstaf er langs legt, dan zegt hij gewoon, je deugt niet. Je deugt niet. Ook al doe je nog zo je best, het is voor mij gewoon, het is bedorven. Al dat werk wat jij doet, wat jij fatsoenlijk en zedelijk doet, is voor mij, heeft een geur van bederf. Want het is vlees. Het is eigen werk. En het doet zelfs, als je er daarmee een aanstuk wil maken, doet het zelfs afbreuk aan onverdiende genade. Want als jij een claim kan leggen op grond van jouw prestaties, is genade geen genade meer, maar is het een recht dat je hebt en wordt het loon in plaats van genade. En er is niets ergers dan loon te krijgen naar wat je verdient tegenover God. Weet je wat het loon is van het vlees? Dat is de dood. En weet je wat voor vrucht genade heeft? Leven. En als we dat niet goed in de gaten hebben, dan bouwen we claims op tegen God die zo onterecht zijn en die onszelf ook nog in wezen op de weg van de dood zetten in plaats van op de weg van het leven. Goed, mensen die eerlijk in en respectabel leven, soms gaat God er gewoon aan voorbij. En dan kiest hij de onfatsoenlijkheid. Nou ja, dat klaagden de farizeeën al over tegen de Heer Jezus. De Heer Jezus ging bij het tollenaar ging hij eten. Nou zeg. Ja, zo doet God het ook. God gaat voorbij aan menselijke prestaties. God kiest op grond niet van wat wij zouden in te brengen hebben of zouden te leveren hebben. God kiest op grond van zijn eigen wil. En als je dat onrechtvaardig vindt, dan begrijp je er niet alles van, moet ik zeggen. Maar het is wel moeilijk, dat wel, om het te willen accepteren. Dergelijke tegenwerpingen worden altijd gemaakt, hè, wanneer we dit gedeelte lezen, wanneer het eerdere deel van deze brief niet is bestudeerd of geloofd. Dit was precies de vraag die de wet had moeten beantwoorden voor alle mensen. Dat wat betreft gerechtigheid geen mens ook maar enig recht kan ontlenen tegenover God. Continu zegt de wet, je hebt gefaald. Ieder mens heeft gefaald. Hoe fatsoenlijk en respectabel ook, of hoe onfatsoenlijk en hoe slecht misschien ook, voor beide zegt de wet exact hetzelfde. Je hebt gefaald. Het volk dat steunde op hun moraliteit, hè, op hun fatsoen, hun zedelijkheid volgens de wet, was in botsing gekomen met de levende en vlees geworden wet in de persoon van hun Messias, die alle gerechtigheid vervulde. En hun moraliteit was zodanig dat ze de moord toestonden op de Zoon van God. Als je heel goed luistert. nadat je de schrift gelezen hebt. Dan hoor je ze nog in de verte hoor de echo van kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. En de Romeinen deden wat de Joden vroegen. Ze kruisigden hem. Dat was de moraliteit van mensen die steunden op de wet. En ze herkenden niet dat degene die juist die wet vervulde, die herkenden ze niet. Hoe kan je dan ooit ertoe komen om werkelijk ten diepste die wet te vervullen? Wanneer je hem laat kruisigen die de wet wel vervulde. Begrijp je het grote probleem? We zijn zelfs zo bedorven in onze denkzin, zo verdraaid en zo verkronkeld, dat we God, de manier van Gods gerechtigheid, dat we die proberen naar beneden te halen, naar menselijk niveau. Dat kan gewoon niet. Het gaat gewoon niet. Nou, dat hebben even vers 14 zo een beetje behandeld. Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Nou, dan gaan we naar vers 15. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Tegen Mozes zegt hij, en hier spreekt God. Hij zegt het. Hè? En wat verderop, in vers 17, spreekt de schrift. Het gesproken woord van God en het geschreven woord van de schrift wordt als identiek beschouwd. En is gewoon identiek. Deze aanhalingen zijn bepalend. Het woord van Paulus kan je nog ter discussie stellen. Maar het woord dat God zelf gesproken heeft en de uitspraken die de schrift zelf doet, die kunnen niet ter discussie gesteld worden. En daarom haalt Paulus die uitspraken aan. Hier zegt hij, want tegen Mozes zegt hij, en dan gaat Paulus dat aanhalen wat God tegen Mozes gezegd heeft. Hè? Het woord van Paulus kan nog ter discussie gesteld worden, maar niet die uit de Hebreeuwse geschriften. Nog Paulus, nog zijn opponenten, geen van beide groepen, erkende een hogere autoriteit. Paulus laat nu vanuit twee verschillende aanhalingen twee manieren zien waarop God met mensen handelt. Er zijn dan de twee tegenstanders, Mozes en Farao, die als voorbeelden worden uitgekozen. Iedere Israëliet stemt in met Gods handelwijze aangaande deze mensen. Paulus haalt de uitspraak uit de Septuagint aan in plaats van uit het Hebreeuws. En er staat, ik zal barmhartig zijn over wie ik maar barmhartig zou zijn. En ik zal medelijden hebben met wie ik maar medelijden zou hebben. Het wie maar, hè, of wie ook maar, hè, dat staat er, hè, over wie ook ik maar barmhartig zou zijn en met wie ik ook maar medelijden zou hebben. Dat wie ook maar geeft aan dat het God is die bepaalt wie de voorwerpen van zijn barmhartigheid en zijn medelijden zijn. Wie ook maar. Maak ik uit, zegt God. Ik bepaal over wie ik barmhartig ben. En ik maak uit met wie ik medelijden heb. Wie ook maar. De woorden barmhartigheid en medelijden staan in relatie met elkaar. Waarvan je kan zeggen, het één is de gevoel, zijn de gevoelens en het andere is de daad die vanuit die gevoelens naar voren komt. Hè? Dus je kan zeggen, medelijden is het gevoel dat een daad van barmhartigheid tot gevolg heeft. Hè, wanneer je medelijden met iemand hebt, echt medelijden, dan ga je gelijk om je heen kijken en binnen je mogelijkheden kijken, kan ik hem of haar helpen? Ja? Nou, zo is het met God ook. Hè? Dus en God die heeft medelijden met wie hij medelijden, wie ook maar hij medelijden heeft. En hij is barmhartig over wie hij ook maar barmhartig wil zijn. Soms dan kan medelijden opgewekt worden terwijl het onterecht is. Ik moet zeggen, ik ben in de kerstweek ben ik een weekje met ons gezin. Nou, niet helemaal ons gezin, met Sandra en Manon. Want die wilden zo graag wel winkelen ook daar. Zijn we naar Rome geweest. En de eerste bedelaar die je tegenkomt, daar wil je dan nog wel een beetje medelijden mee hebben. Dus dat medelijden, dat uit zich in een daad van barmhartigheid en je gooit een paar euro in die doos. Maar als je al eind van de dag diezelfde bedelaar die dus nou, eigenlijk gekromd over de straat ligt, dan aan het eind van de dag door een of ander warenhuis ziet huppelen met dat geld van jou, dan denk je bij de volgende bedelaar nog wel een keer na of dat medelijden nou wel terecht is. Hè? Nou, zo, ja, de een heeft met de een medelijden en de ander heeft met de ander medelijden. Zo is het gewoon. De een wordt aangesproken door bepaalde met bepaalde gevoelens door een omstandigheid van anderen. Die, waarvan de ander zegt, nou ja hoor, eens luisteren. Er zijn er nog 20 miljoen die er zo... En ik kan ze toch ook niet allemaal helpen. Hè? Ik zeg maar wat. Nou, God bepaalt zelf met wie hij medelijden heeft. En dan moet ik wel gelijk denken dat bij God is het anders dan bij mensen. Ik wist van tevoren niet dat diezelfde bedelaar 's avonds in het warenhuis volledig gezond rondliep te rennen. God, als God medelijden heeft, kent hij alle achtergronden en alle ins en outs van en de omstandigheden van degene met wie hij medelijden heeft. Goed. Medelijden is een gevoel, zal ik maar zeggen, en barmhartigheid is de daad van mildheid tegen overtreders, die, hè, in dit geval bij God, die door gerechtigheid zouden worden bestraft. Medelijden, een gevoel van, ja, je bent begaan met iemands lot, door de verdrukkingen van anderen, waardoor er iets loskomt van ik wil helpen. Nou, deze aanhaling die hier gedaan wordt, over wie ik mij ontferm zal ik mij ontfermen en jegens wie ik barmhartig ben zal ik barmhartig zijn, die brengt als het ware de gebeurtenissen weer naar voren die bij de Sinaï gebeurden. Namelijk die vreselijke schending, die afschuwelijke schending van de wet door Israël met dat gouden kalf. U kent het verhaal wel. Mozes was weg om, ja, eigenlijk toch als middelaar tussen dat volk en God. En hij had zijn hielen nog niet gelicht. Of het ging helemaal verkeerd. Ze gingen afgodendienst doen, hè? En als je het verhaal helemaal leest, dan zie je dat Jozua, die week niet van de tent. Van de samenkomst of de tabernakel. Jozua week daar niet van. Dus Mozes die de berg opgegaan was. En Jozua die bij de tabernakel gebleven was. Dat waren de enige twee in dat volk. Die niet die afschuwelijke afgodendienst hadden gedaan. Rondom dat gouden kalf. Dus met uitzondering van Mozes en Jozua had het hele volk de wet gebroken en hadden ze de doodstraf over zichzelf afgeroepen. Zo is het gewoon. Dat was de afspraak. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hè? Het verbond van de wet had zich daarmee betoond een beheer van de dood te zijn. Ja, dat vinden we nou misschien, ja jongen, moet je dat nou zo erg, dit en dat. Ja, nou, je maakt een afspraak met elkaar. Ik zal je tot zegen zijn en Gods zegeningen, die kunnen zo ontzettend geweldig zijn. En daar wil je dan wel graag gebruik van maken. Maar als je dan God de rug toekeert en je eigen weggetje gaat en dan de weg des doods gaat bewandelen, dan wil je daar de consequenties niet van trekken. Zo zitten mensen in elkaar. Maar wanneer het recht laat spreken, had heel het volk de doodstraf verdiend door die daad bij de Sinaï. Dus wanneer God heel het volk zou hebben uitgeroeid, met uitzondering van Mozes en Jozua, dan zou zijn gerechtigheid niet ter discussie hebben gestaan. Iedereen zou wel, nou ja, iedereen, Mozes en Jozua waarschijnlijk, want de rest was er niet meer. Die zou wel enorm geschokt geweest zijn door die gebeurtenis. Dat geloof ik wel. En andere volkeren die ervan zouden horen, misschien ook. Maar het was wel gerechtigheid. Je hebt de doodstraf verdiend en wat je verdient, dat krijg je. En heel dat volk had op dat moment uitgeroeid moeten worden. Als je puur naar rechtspraak zou kijken. Dus als God alleen maar rechtvaardig zou zijn, had het volk het niet overleefd. Dat betekent dat het huidige bestaan van Israël kan alleen maar verklaard worden uit de barmhartigheid en de trouw van God. Zijn trouw werd aangetoond in hoofdstuk 3, vers 3 en 4, waarin Paulus het bijzondere van de Jood behandelt en aan wie de wet en de besnijdenis gegeven waren. En voordat we aan de koffie gaan, denk ik dat het goed is om even dat gedeelte bij ons in herinnering te roepen. Hè? Romeinen 3, vers 3 en 4, daar wordt hier weer naar verwezen. En dan gaat het over het bijzondere van de Jood, die dus nog steeds in leven is en niet uitgeroeid was bij de Sinaï. En daar staat dan in hoofdstuk 3, vers 3 en 4. Laat me lezen vanaf vers 1. Wat is dan het voorrecht van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht, in de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Want wat is toch het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God niet doen? Dan komt het weer, hè? Volstrekt niet. Maar het blijven God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Het Joodse volk had een onvervreemdbaar voorrecht ontvangen. De belofte aan Israël en de uitspraken van God, die waren aan hun toevertrouwd. Als je dit gedeelte dus leest, dan is de enige conclusie die je kan trekken: God is trouw, ondanks het ongeloof van de mens, en blijven de belofte die hij gedaan heeft geldig, ongeacht wat mensen doen. Hij belooft het en hij is trouw. Als hij zich niet laat vermurwen, of hoe moet je het noemen, geen aanspraken wil laten gelden op grond van verdiensten die wij hebben, dan is de andere kant van het verhaal dat hij zijn belofte ook niet laat vervallen vanwege het feit dat we juist geen verdiensten hebben, maar anti-verdiensten, zal ik maar zeggen. He? Daarin is God gewoon, ja, wat moet ik anders zeggen? God is God. Fantastisch. Gelukkig maar. God is niet een mens die liegt en draait en kronkelt. God houdt zich aan zijn belofte, ongeacht het feit hoe Israël op een manier van ongeloof te werk gegaan is. Goed, dat is goed om even mee te nemen tijdens de koffiepauze. En dan gaan we straks weer verder over de gerechtigheid van God. Goed, we gaan weer verder. We hebben voor de pauze even afgesloten met het feit dat Gods trouw niet afhankelijk is van het handelen en het geloven of niet geloven van mensen. God is trouw. Ondanks het ongeloof van mensen blijven zijn beloften geldig. In hoofdstuk 9 wordt Gods rechtvaardigheid van iedere blaam gezuiverd. Nou, dat was eigenlijk al een beetje gebeurd in hoofdstuk 3, als ik het me goed herinner. Maar hier in hoofdstuk 9 is dat ook weer het geval. Toen God het gebed van Mozes inwilligde, en u kent waarschijnlijk dat wel, dat God dat volk wilde uitroeien en dat Mozes toen in de plaats van dat volk zich stelde enzovoort, hè, als het beeld van de middelaar. Nou, toen God het gebed van Mozes inwilde en het volk dus niet uitroeide, maakte God wel duidelijk dat hij handelt in barmhartigheid vanuit medelijden, omdat hij het wil. Het was niet eens omdat Mozes daarom smeekte, omdat hij het wil. Want zelfs Mozes kan niet over rechtvaardigheid spreken. Ook Mozes is een mens die, wanneer je de wet ernaast legt, ook niet uit werken van die wet gerechtvaardigd kan worden. Dus, nou, als nou zo'n hoogstand mens, zo'n geweldige leider van het volk die zo op God vertrouwt, als die nou niet over rechtvaardigheid kan spreken, op grond waarvan hij bepaalde claims bij God zou kunnen neerleggen, wanneer Mozes geen terechte aanspraak kan laten gelden, dan kunnen we wel vaststellen dat niemand anders dat wel zou kunnen. Dit verslag van Gods reddende werk heeft indruk gemaakt op Paulus en hij wordt geïnspireerd om dit verslag met kracht naar ons over te brengen. Over deze woorden zouden we diep moeten nadenken, zeker in deze tijden van democratie. Kijk, democratie kent niet datgene wat wij noemen soevereine rechten. Maar God heeft soevereine rechten. Het eerste van al Gods soevereine rechten is dat hij barmhartigheid en medelijden betoont aan wie hij ook maar wil. Dat is een soeverein recht van God. God kan geen verkeerde dingen doen, maar hij weigert het om gebonden te zijn door zijn wet die de dood vereiste van overtreders. Hij is vrij om in barmhartigheid te handelen in plaats van strenge rechtvaardigheid. Hoe vrij is God, kan je dan afvragen. Kan God dus barmhartig zijn en rechtvaardigheid opzij zetten? Nou, de volgende zinnen leggen dat uit. Deze vrijheid, hè, om in barmhartigheid te handelen, kost hem heel veel. Vanwege zijn draagkracht, getoond in het voorbij laten gaan van de zonde, toonde God zijn gerechtigheid door Christus, zeg maar, voor ogen te stellen. Het woordje ogen heb ik even tussen haakjes gezet, want het staat er niet. Maar tot gunstig stemmende bescherming. Hè? Kunt u nalezen in Romeinen 3, vers 26, dat Christus wordt voorgesteld als, ja, het zoendeksel, vertalen we dan geloof ik, hè? Maar gunstig stemmende bescherming. Christus wordt voorgesteld in werkelijkheid wat het beeld was van de Ark van het Verbond, waar bloed op gesprenkeld werd om de zonde weer voor een jaar te bedekken. En bij Christus is dat bloed van dieren wat daarvoor gebruikt werd, is het zijn eigen bloed geweest. En in plaats van het voor een jaar te bedekken, is het voor altijd geldig. Zijn barmhartigheid, Gods barmhartigheid, is geen goedkoop door de vingers zien van zonde. Als je het goed beschouwt, is het zo dat Israël had de vloek van de wet over zich afgeroepen en had dus de doodstraf verdiend. En wat gebeurt er? De vloek van de wet, de doodstraf, die viel op Christus en niet op het volk. Dat is de achtergrond van Gods barmhartigheid. Dat is de achtergrond dat God vrij is om zijn barmhartigheid te tonen en de gerechtigheid op dat moment niet direct te voltrekken, maar uit te stellen tot het moment waarop hij alles rechtzet. Door Christus te offeren. Mag ik het zo zeggen? U kunt dat nalezen in Galaten 3, vers 13 ook. Het woordje wat we net al zeiden, wie ook maar, hè, over wie ook maar barmhartig zal zijn, geeft aan dat God dit niet beperkt tot alleen het uitgekozen volk, tot Israël. Hij is barmhartig over wie hij maar wil, of het nu een Israëliet is of iemand uit de volkeren, de heidenvolkeren noemen we dat dan, hè, de niet-Joden. Als barmhartigheid wordt opgeroepen door hulpeloosheid, dan hebben de andere volken het ook hard nodig. We zijn toch echt hulpeloos. We zijn zo hulpeloos de leiders der wereld en de volken die daarmee om moeten gaan, die zijn zo hulpeloos. Heel de wereld roept vrede en wat gebeurt er? Oorlog. Heel de wereld roept welvaart en wat gebeurt er? Het valt maar een heel klein handjevol mensen ten deel. En dan is het welvaart nog geen welzijn, laat ik het maar zo zeggen. We zijn hulpeloos om datgene te bereiken wat werkelijk vrede geeft. Dus als barmhartigheid wordt opgeroepen door hulpeloosheid, dan hebben de andere volken het ook hard nodig. En Israël zou niet over rechtvaardigheid moeten spreken, omdat rechtvaardigheid vereiste dat ze zouden moeten worden weggevaagd. Dus als die Israëlieten die vraag opwierp van zou er dan ongerechtigheid zijn bij God? Of Paulus die dat in wezen beantwoordt van je zal toch niet zeggen dat er ongerechtigheid is bij God? Als een denkbeeldig antwoord op een stelling van die Israëliet. Ze kunnen niet praten over dat God rechtvaardig moet zijn. Zijn ze onderwerp van volkomen onrechtvaardigheid en worden door Gods barmhartigheid gespaard. Als God dan barmhartig is, ook aan anderen dan Israël, dan moeten ze toch niet gaan mekkeren van dat is onrechtvaardig. Dat is precies hetzelfde verhaal als die mensen in de wijngaard, zal ik maar zeggen, waar we net van gehoord hebben. Wanneer Israël nu leeft door zijn barmhartigheid en medelijden, zouden zij dan naar moeten zoeken om God te beperken in het tonen van zijn goedheid ook voor anderen? Nee toch? Gaan we naar vers 16. Dus, dan is het niet van hem die wil, en ook niet van hem die rent, maar van God de barmhartige. Dit is een geïnspireerde gevolgtrekking van Paulus en het is de waarheid, omdat Paulus werd geïnspireerd. Zijn voorbeeld geeft geen grond of autoriteit aan enige ongeïnspireerde overleggingen die het tegendeel zou kunnen vertellen. Menselijke overleggingen worden overheerst door het vlees, met haar lust en haar vooringenomenheid. Goddelijke uitspraken, geïnspireerde uitspraken, daarin valt dat volledig weg. Dus dan is het, staat er, niet van hem die wil, dat het, hè, dat is Gods barmhartigheid, dat wordt niet door een sterke wil gewonnen of door onvermoeibare inspanningen, hè, door hem die wil en ook niet van hem die rent, maar het is van God, de barmhartige. Dit is een moeilijke les voor velen om te leren. En hier komt dat rennen weer. Hè. In de MBG-vertaling staat lopen, geloof ik. Hè. Maar letterlijk staat er rennen of racen. Hè. En Paulus gebruikt dat beeld van dat rennen of dat racen veel vaker. Hij heeft het in de Korinthebrief over als je in de racebaan bent, hè, zorg dan dat jij de prijs pakt. Hè. En zo staan er een aantal teksten. Ik zal ze even de tekstplaatsen noemen, moet je maar eens nalezen. Dat is in 1 Korinthe 9 vers 24 en vers 26. Staat ook zelfs in Filippenzen 2 vers 16. Ja, dat is wel mooi om even te lezen zo. Galaten 2 vers 2 en in Galaten 5 vers 7. Nou, Filippenzen 2 vers 16 neem ik even. En dat staat in een heel mooi gedeelte. Wat eigenlijk heel erg aansluit hierbij. Filippenzen 2, vers 16. Nou, laat me lezen vanaf vers 14. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn. Onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Hey. Nou lezen we in het gedeelte uit de Romeinenbrief dat racen of je erg inspannen, dat dat juist niet iets is waardoor Gods barmhartigheid opgeroepen wordt. En Paulus zegt hier dat hij hard zich ingespannen heeft en gelopen heeft enzovoort. En hij rekent erop dat dat niet te vergeefs is. Nou, hoe zit dat dan? Nou, het één is ter verkrijging van gerechtigheid. En dan is het onmogelijk om je daarvoor in te spannen en ter verkrijging van barmhartigheid. Om je daarvoor in te spannen en te rennen. En het andere is in je dienstbetoon. En daar is je inspannen en daar is je rennen een zaak die wel degelijk op zijn plaats is. Wanneer het vrucht is van datgene, want God heeft je geroepen tot dienstbetoon. God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. En als je dan gaat rennen met die bediening op zak en Gods geest in je, dan is het een goede zaak tot dienstbetoon. Maar het zal niet werken om van God, bij God, een claim neer te leggen. Oh, wat heb ik toch mijn best gedaan. En nou ben ik zelfs 2 keer naar de kerk geweest vandaag. Dus nou krijg ik toch wel een plusje achter mijn naam. Hè? Mag ik maandag en dinsdag even 2 slechte dingen doen en dan valt het weer tegen elkaar weg. Zo werkt het niet. Zo werkt het absoluut niet. Maar bij ons werkt het in gedachten zo wel. En zo werkt het niet bij God. Nou, Paulus heeft dus een voorkeur voor dat beeld van het rennen of het racen. Maar wanneer het gaat over dienstbetoon is dit beeld van inspanning dat een renner oproept wel op haar plaats. Wanneer iemand echter zoekt om genade, barmhartigheid en medelijden van God te krijgen door inspanningen die dat zogenaamd zouden verdienen, is hij volledig onwetend wat de betekenis van deze woorden inhoudt. Van genade, van barmhartigheid. En ook onwetend van het karakter van God. Menselijke inspanningen kunnen bij God geen enkele claim, geen enkele verdienste bewerken. God vindt nooit, misschien goed om daar eens een streepje onder te zetten, een aanleiding in mensen voor zijn vrije genade. God kijkt niet om zich heen en zegt, nou ja, die vind ik aardig, laat die maar genade schenken. Oh, die staat me niet aan. Nee, laat die maar geen genade. Nee, zo is het niet. Het is niet uit iets in ons waar God op zou reageren. En daarom is het ook zo logisch, als je dit verstaat, dat God ons al voordat we er waren gekozen hebben. En ook niet op het feit dat hij toen al wist hoe wij wel of niet zouden handelen. Ik heb dat net al besproken met Esau en met Isaac. God is volledig vrij daarin. En gelukkig maar. God vindt nooit aanleiding in mensen voor zijn vrije genade. Als iemand barmhartigheid kon verdienen, zou het geen barmhartigheid meer zijn, maar een schuld. Zo is het gewoon. Als jij bij God een claim kan neerleggen op grond van iets wat jij gedaan hebt voor hem, dan is, als God dan die claim inwilligt, is het geen barmhartigheid, dan is het rechtens een schuld. En daarom kan het dus ook niet. God betoont barmhartigheid, waarom? De uitspraak staat hier. Omdat hij de barmhartige is. Hij spreekt over het raadsbesluit van zijn wil, maar waarmee dan ook wordt gezegd dat zijn wil niet alleen maar willekeurig is. Hij heeft zijn redenen. God heeft een raadsbesluit. God heeft ik moet het dan maar menselijk zeggen, maar God heeft dingen uitgedacht. En daar handelt hij naar. En daar houdt hij zich aan. Hij heeft zijn redenen om dingen te doen. En hij vindt het niet nodig om daarover te spreken, behalve dat we moeten beseffen dat die motieven daarvoor in hemzelf zijn. Het Oude Testament zegt dat zo mooi. Ik doe het om mijnentwil, zegt God. Lees daar maar eens Jesaja 43 vers 25 op na. En 48 vers 9 en vers 11. Om mijnentwil doe ik deze dingen. De redenen daarvoor die zijn in hem verborgen. Maar hij doet het omdat hij het doet, omdat hij zijn misschien verborgen redenen daarvoor heeft. En hij vindt het niet nodig om ons toestemming te vragen om het te doen. En hij vindt het ook niet nodig om uitleg te geven waarom hij het doet. Hij doet het vanwege zichzelf. Wanneer het willen en de inspanningen van mensen in overeenstemming zijn met Gods wil. Dat kan, hè. Ik kan me heel goed voorstellen als ik zo de gebeurtenissen lees waar Paulus mee geconfronteerd werd. En hoe hij daarin reageerde, dan is dat in overeenstemming met Gods wil. Al zijn inspanningen waren in overeenstemming met Gods wil. Maar dat was niet vanuit zijn eigen kracht, maar dat was alleen maar omdat dit het gevolg is van goddelijke inwerking na het schenken van zijn genade. Filippenzen 2, vers 12 en 13. God is het die het willen, zowel als het werken in ons bewerkt. Hij doet het. En als we dat niet in de gaten hebben, dan zouden we wel eens wat hoogmoedige mensen kunnen worden. Gods wil is de uitdrukking van zijn liefde. En die uitdrukking van zijn liefde, die wordt richting gegeven door wijsheid. En die wordt, als het ware, omgeven, gecontroleerd door rechtvaardigheid. Als hij barmhartig is, dan is dat niet onrechtvaardig. Maar dan betaalt hij zelf de prijs daarvoor. En hij is liefde. En als hij zijn liefde aan ons bekend wil maken, betaalt hij eerst zelf de prijs daarvoor. Wij kunnen God niet naderen. En God schenkt ons eerst het naderingsgeschenk in Christus, om hem in vrijmoedigheid te kunnen naderen. En anders was het onmogelijk geweest. Zo is Gods liefde. Hij betaalt de prijs, opdat wij bij hem terecht kunnen komen. Hij betaalt zo'n hoge prijs, om de liefde die hij in onze harten heeft uitgegoten, ook als het ware in een relatie met ons ook enigszins op te kunnen bouwen. Om die liefde te zien werken in een reactie terug. Gods wil, ik zeg het nog maar een keer, is de uitdrukking van zijn liefde, die richting wordt gegeven door wijsheid en wordt gecontroleerd door rechtvaardigheid. Vers 17, want de schrift zegt tot Farao, Paulus citeert uit de Septuagint, en past de woorden enigszins aan om het geschikt te maken voor zijn betoog. En wanneer Paulus zoiets doet, het aanpassen, dan handelt hij geïnspireerd om het specifieke van de schriftplaats zelf in die omstandigheid uit te werken tot iets van wat meer breder, wat algemener werkend principe. Gods handelwijze met Farao werpt licht op zijn handelwijze met Esau. En werpt licht op zijn handelwijze met, zeg maar, de niet gekozenen uit het volk Israël. En het werpt ook licht op zijn handelwijze, zoals met de barmhartigheid aan Mozes betoond, die zich voortzet in de keuze van Jacob en het gekozen overblijfsel van het volk. Dus er is een gelovige rest. En er is dus blijkbaar een ongelovige heleboel anderen. En nou is de handelwijze met Farao, en zoals dat ook met Esau gebeurde, is daar een beeld van. En zijn handelwijze met Mozes en met Jacob is een beeld van hoe hij ook handelt met anderen die hij wel uitkiest. Paulus gaat het onderwerp van de verharding van het hart van Farao hier niet uitgebreid bediscussiëren. Hij neemt een woord van God dat licht werpt op de hele geschiedenis van zijn handelwijze met Farao. In het Hebreeuws geven de woorden aan dat God Farao had bewaard voor de dood van de builen, de pest of de builen. Hè? Wat was dat? De zesde plaag, geloof ik. Hè? Ja, de plaag van de builen. Hè? Nou, Farao die werd daar niet ziek van. De rest van zijn volk, die had het er knap moeilijk mee, maar Farao die bleef ervoor gespaard. En waarom? Omdat God zijn kracht nog veel duidelijker wilde tonen. Hoe kan God zijn kracht tonen aan een Farao die aan een ziekbed gekluisterd is en zwak is? Ja, daar kan iedereen het van winnen. Nee, je moet van Farao winnen als hij in zijn autoriteit en in zijn macht is. In plaats van Farao op een ziekbed, van een ziekbed op te wekken of op te doen staan, deed God hem in de geschiedenis opstaan. Ik denk zelfs dat er ongelovige mensen zijn die de geschiedenis van de uittocht uit Egypte kennen. Die het begrip farao kennen. De machtigste heerser van zijn tijd. En daarin een beeld is als de machtigste heerser van alle tijden. En ten voorbeeld voor al dat soort heersers. In plaats van farao van een ziekbed op te doen staan, deed God hem op vlak van de geschiedenis opstaan. Hij nam een mens uit de mensenmassa en zette hem op de troon van het grootste keizerrijk van zijn tijd om hem op te laten vallen. En niet alleen ten opzichte van zijn tijdgenoten, maar voor alle tijden. Daarin is farao een beeld. En net zoals Nebukadnezar en anderen moesten leren dat de Allerhoogste heerst in het koninkrijk van de mensen en het geeft aan wie hij het wil, zo werd ook tegen farao gezegd, ik deed je opstaan. En wat zei farao toen Mozes kwam met een boodschap van de Allerhoogste? En in zijn afgodische ongelijf had hij gevraagd, wie is de Heer dat ik zou luisteren naar zijn stem om Israël te laten gaan? Ik ken de Heer niet. Dat veranderde spoedig, moet ik zeggen. Farao zou wel iets van de Heer te weten komen. Het werd hem verteld dat de Heer hem over Egypte had aangesteld. En waarom hij dat gedaan had. Om deze reden, hè, staat er dan, dat ik mijn kracht in u zou laten zien. De geschiedenis heeft aangetoond wat God met het hart van farao deed en hoe hij ervoor zorgde dat farao's weerstand uitwerkte tot zijn heerlijkheid. God koos hem uit om tot voorbeeld te zijn van zijn verontwaardiging en toorn. En niet omdat farao misschien wel de slechtste van alle mensen was. Maar farao was precies de man die zo'n sterke wil had en zo, ja, misschien wel hoogmoed had. En nog moest God hem op een gegeven moment, waren de plagen nog niet allemaal voorbij. En toen zei farao tegen Mozes, nou, alsjeblieft, bid nou tot de Heer dat het stopt. Nou, Mozes deed dat. Want dan zal ik jullie laten gaan. En Mozes deed dat. En op het moment dat die plaag stopte, toen zei farao, ik laat jullie niet gaan. Terwijl die gesmeekt had, doe het en ik laat jullie gaan. Maar het was nog niet de tijd. God moest zijn hart nog even wat harder maken. Waarom? Omdat er een sterke tegenstander voor nodig was om de goden van Egypte voor Israëls ogen te veroordelen. En om Gods kracht te tonen in het gebruiken van alle vernietigende natuurkrachten. Farao's ongehoorzaamheid maakte dit mogelijk. Barmhartigheid. Als deze plaag stopt, dan zullen jullie echt laten gaan. En dan stopt die plaag, dus dat is barmhartigheid. Barmhartigheid bracht alleen maar hardheid in farao's hart. Want toen de plaag stopte, dacht hij, ik doe het toch niet. Het bracht hardheid in farao's hart. En alleen onder de kracht van angst en pijn, en de pijn kwam met de tiende plaag natuurlijk, toen ook zijn eigen eerstgeborene niet overleefde. Alleen onder de kracht van angst en pijn werd hij vermurwd. En dan denk ik, hè, en dan even maar wat slotgedachtes. Als nou God farao aanstelt en oproept, als God Nebukadnezar aanstelt, 7 jaar afzet en opnieuw aanstelt, zo was het gewoon, dan moet daarvoor in voor ons ook heel duidelijk zijn en moeten we niet verbaasd zijn dat hij op zijn tijd de wetteloze aanstelt. De antichrist die komen moet om Israël te vervolgen. De wetteloze die moet komen om de wereld in complete chaos en wetteloosheid te gooien. God stelt dat aan. En we kunnen natuurlijk zo hard als we willen werken aan Gods koninkrijk. Maar de wetteloze die zal dat allemaal vernietigen. En het is allemaal vruchteloos, omdat Gods koninkrijk alleen maar door God wordt geschapen. En God gebruikt daar zijn eigen instrumenten voor. Namelijk het volk Israël, dat een koninklijk priesterschap zal zijn in het duizendjarig rijk. Daar heeft hij geen Nederlanders voor nodig die in een of andere kerkgenootschap zitten. En wanneer God in de tijd van Farao de natuurkrachten, die vernietigende natuurkrachten inzet om al die dingen te bewerken. Denkt u dan niet dat het ook niet kan gebeuren in die laatste 7 jaar van deze eon? Waar het boek Openbaring vol van staat. En we zijn verbijsterd over de natuurkrachten die nu al zoveel onheil en verdriet en rampspoed aanrichten. Met aardbevingen en vulkaanuitbarstingen enzovoort. Het is kinderspel bij hetgeen komen gaat. Aardbevingen zoals er nooit geweest zijn, staat er. Bergen die verschuiven. Eilanden die van hun plaats gerukt worden. Als we het hebben over natuurkrachten. God heeft dat allemaal in zijn hand. We moeten daar niet te licht over denken. Hij heeft het geschapen. En hij gebruikt het. En het is allemaal onder zijn controle. Ik denk het verhaal van Farao, de geschiedenis van Farao is ook omgeven door de macht van God. Hoe die handelt met omstandigheden en natuurkrachten. En hoe hij handelt met mensen. En God heeft Farao uitgekozen om hem een hele sterke tegenstander te maken. Want van zieke, zwakke, bedlegerige farao's kan iedereen het vinden. Maar van de allergrootste macht in die tijd, daar heeft God het met gemak van gewonnen. Maar het moest aangetoond worden. En daar was Farao voor geroepen. Opdat ik in hem mijn kracht zou tonen. Ik denk dat twee dingen voor vanavond misschien een beetje in ons geheugen moeten blijven. In alles wat er nu gezegd is. Is A. God is rechtvaardig in alles wat hij doet. En hij ziet niet door de vingers zonder zelf de prijs te betalen. B. God is soeverein. Dat wil zeggen dat God eigenlijk kan doen en laten wat hij wil. Maar God, en dat is de mooiste zin denk ik die we vanavond gelezen hebben. Gods wil is de uitdrukking van zijn liefde die richting wordt gegeven door wijsheid en wordt gecontroleerd door gerechtigheid. God heeft ons lief. En laten we dat in al onze omstandigheden, hoe moeilijk ook, nooit vergeten. Hij geeft zin en doel aan alle omstandigheden, zelfs de meest verdrietige. Tot zover.